Gemeente, de schriftlezing van deze morgen vindt u in het laatste Bijbelboek, Openbaring 7. Openbaring 7 is onze schriftlezing. En in de Openbaring 7, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, aan welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000... waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam. Bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. En ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Openbaring 7 en daarvan de versen 9 en 10. Openbaring 7, de versen 9 en 10, waar Gods woord en onze tekst luidt. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam. Bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. Tot zover deze tekstwoorden. Gemeente, we zien hier, althans Johannes ziet, voor Gods troon en voor het Lam een ontelbare schare. Een verloste schare. En een aanbiddende schare. En met schare wordt menigte, een groep mensen bedoeld, een grote groep mensen. Voor Gods troon en voor het Lam ziet Johannes in de eerste plaats een ontelbare schare. In de tweede plaats een verloste schare. En in de derde plaats een aanbiddende schare. Gemeente, jong en oud, hier in de kerk en thuis. Het is alweer even geleden dat er een periode van rust was. De zomervakantie bedoel ik. En ik denk dat verschillende kinderen op vakantie geweest zijn. Misschien wel ver weg. En hopelijk ben jij goed op de vakantiebestemming, de eindbestemming van de reis aangekomen. En we zijn alweer een aantal weken thuis aan het werk en naar school. En toch zijn en blijven we op reis. Op reis naar die grote eindbestemming, de nimmer eindigende eeuwigheid. En geliefden, waarheen zijn we op reis? Want we weten uit de Bijbel dat er tweeërlei eindbestemming is. Een hemel en een hel. Op de catechisatie heb ik wel eens gevraagd aan de jongeren, sommigen weten dat nog wel toen ik hier predikant was. Waaraan denk je nu bij de hemel? Wat stel je daarbij voor? En ik kan me nog herinneren dat een van jullie zei: nou dominee, daar is het zo mooi. Daar is alles volmaakt. En ik weet nog dat een ander zei: daar zijn geen tranen meer. We hebben dat ook gelezen. Aan het slot van Openbaring 7, dat God al de tranen van de ogen zal afwissen. Daar is geen ziekte meer, zei iemand. En ook zei heel mooi iemand, ik weet niet meer wie het was, daar is de Heere Jezus. En daar gaat het om. Om Hem te mogen zien. Dat maakt de hemel werkelijk tot hemel. Paulus zegt dat ook in een van zijn brieven, om met Christus te zijn. dat is het allerbeste. Maar het is nodig om nog te blijven voor de gemeente. En tijdens die catechisatieles over de eeuwige toekomst hebben we het ook over de hel gehad. Wat stel je daarbij voor? En iemand van jullie noemde, daar is het verschrikkelijk. Daar is het donker, de buitenste duisternis. En weer een ander die nog wat teksten daarover wist, die zei, daar is wening en knersing der tanden. Daar is wroeging, had ik maar, had ik maar. En we hebben toen ook tegen elkaar gezegd, als je zo nadenkt over de hemel en de hel. En we moeten daar ook eerlijk over spreken, niet alleen over de hemel, maar ook over de hel, omdat de Heer Jezus dat zelf ook doet. Dan kunnen we dat ons eigenlijk niet voorstellen. Want de hemel die zal nog veel heerlijker zijn dan wij ons kunnen voorstellen. En de hel daartegenover zal nog veel verschrikkelijker zijn dan wij ons kunnen voorstellen. Als we het evangelie veronachtzamen, als we het bloed van Christus onrein achten, blijven achten, dan zal dat onze plaats zijn. Vanmorgen worden we in gedachten meegenomen met de apostel Johannes, die verbannen is op Patmos. Verbannen vanwege de verkondiging van het evangelie. En men denkt, als Johannes op dat eiland Patmos is, dan kan die niets meer betekenen. En de duivel die dacht, mooi zo. Maar hij had het helemaal mis. Want op dat eiland Patmos mag Johannes heerlijke dingen zien. O, zeker ook verschrikkelijke dingen. Die zullen gebeuren in de toekomst. En hij heeft het allemaal op mogen schrijven in dat laatste Bijbelboek. En zo is Johannes tot zegen geweest. Net zoals Paulus dat was toen hij in de gevangenis zat. Toen dacht de duivel, mooi zo, kan die het woord niet meer verkondigen. Maar wat heeft die mooie brieven geschreven in die kerker, in de gevangenis. Zo kan de duivel wel denken dat hij mensen de mond weet te snoeren. Maar de Heere regeert. Johannes is verbannen op Patmos. En op dat eiland heeft hij iets van de hemel mogen zien. Zoals ook Stefanus of Stefanus, toen hij gestenigd werd, iets van de hemel zag. Kinderen, weten jullie wat hij zag toen? Hij zag de Heer Jezus staan. Voor hem klaarstaan om hem op te vangen toen hij stierf. Om hem thuis te halen. Van al de gezichten die Johannes op Patmos heeft ontvangen, is het gezicht van de grote schare voor de troon wel een van de meest bekende. De apostel die ziet een grote schare, een grote menigte voor de troon van God en voor het Lam. Gemeente, veel onderdanen van koning Jezus zijn in het strijdperk van dit leven, in alle moeiten en zorgen, gesterkt en getroost door dit gezicht. Ik was gisteren op de zendingsdag, sommigen waren er ook. En daar vertelde Marijke van der Plaat van haar werk in Suriname, wat heel mooi is om te doen, maar ook heel moeilijk. En toen vertelde ze op het eind dat, ja, dat het heen gaat met Gods kerk, met een hoofdletter, met allen die de Heere Jezus lief krijgen, naar die eeuwige heerlijke toekomst, Waar geen moeite, waar geen zorgen meer zullen zijn. Waar volmaakt God de eer zal mogen ontvangen. En wanneer men in de strijd, in tijden van vervolging, van dit gezicht hoorde, dan vlamde de hoop weer op. En ik hoop dat dat ook vanmorgen zo mag zijn. Als het allemaal zo moeilijk kan zijn in ons leven, in het kerkelijke leven, hoe moet het allemaal verder in deze wereld, bij alles wat er gaande is, dwars door alles heen, gaat het naar die grote toekomst. Naar die grote schare die daar eenmaal zal staan voor Gods troon. Niet alleen lezen we in het laatste Bijbelboek van Johannes, de openbaring van Johannes over de verschrikkingen, de ontstellende dingen die gebeuren en gebeuren zullen in de eindtijd. Maar juist ook dit gedeelte komt naar voren. En daaruit blijkt dat dat laatste Bijbelboek ook een troostboek is. Een troostboek voor de kerk in haar strijd. Waarin we kunnen opmaken dat Gods kerk bewaard wordt te midden van de oordelen. Dat is de strijdende kerk. En Johannes die ziet hier in de hemel de strijdende kerk hierboven. De triomferende kerk. Allen die de strijd te boven zijn. Die in Christus ontslapen zijn. Hij ziet ze staan voor de troon van God en voor het Lam. Terwijl hij nog beneden is. In alle moeite en zorg. En wat heeft dit gezicht hem bemoedigd? Wat heeft de Heere hem hierdoor bemoedigd? Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon. Gemeente, Johannes heeft ook wel andere dingen gezien. Met eigen ogen is hij getuige geweest hoe de kerk van Christus door de Romeinen werd vervolgd. Johannes die heeft zijn geloof nog niet met de dood moeten bekopen. Hij is nog niet onthoofd of op een andere wijze om het leven gebracht, maar wel verbannen naar Patmos. De apostel Johannes die heeft de macht van de tegenstanders van God en de weerloosheid van Christus gemeente gezien. En dat heeft hem de vrees om het hart doen slaan. Waar loopt het op uit? En gemeente, we leven in andere tijden, hoewel op verschillende plaatsen in deze wereld Gods kerk nog steeds vervolgd wordt. Denk aan Nigeria. Denk ook aan Noord-Korea, waar we maar heel weinig van weten, waar ook heel veel christenen in gevangenissen zitten. En we zouden nog meer plaatsen kunnen noemen waar de islam het voor het zeggen heeft, waar christenen in een minderheid zijn en vervolgd zijn. We leven in een andere tijd en toch, wat Johannes meemaakt, dat is niet anders dan in onze tijd ten diepste. En bij ons kunnen de vragen ook leven, waar gaat het met de kerk heen? Landelijk, wereldwijd. O zeker, er zijn op verschillende plaatsen ook tijden waar de Heere krachtig werkt. Maar toch, het zijn vragen die je kunnen benauwen. Als de naam en het werk van Christus je lief zijn geworden, of niet? Gemeente, tegen die donkere achtergrond staat het gezicht wat Johannes krijgt. Een grote schare, een grote menigte mensen voor de troon van God. En ik kan me zo voorstellen dat iemand denkt, ja, hoeveel mensen ziet Johannes nu precies? Het doet me ook denken aan de man die bij de Heere Jezus kwam met de vraag: zijn er ook weinigen die zalig worden? De vraag over velen of weinigen, over de verhouding van mensen die zalig worden of verloren gaan, kan ons bezighouden. De man die krijgt geen direct antwoord op die vraag. We weten dat hij naar huis gestuurd wordt met een opdracht: strijd om in te gaan. En geliefden, daar gaat het ook over, om in 2022 voor ons allen. We kunnen ons daar druk om maken. Maar hoe staan we zelf tegenover de Heer? Dat is toch de grote vraag. Vanmorgen zullen we straks ook bij die scharen staan die niemand tellen kan. In onze tekst gaat het niet zozeer over getalsverhoudingen van verlorenen en gezaligden, maar over het feit dat de Heere zijn werk voortzet en voleindigt. Zijn huis zal vol worden. Ondanks alles wat zich tegen God keert, wat zich tegen zijn gezalfde keert. Na de 144.000 personen uit het vorige visioen, een symbolisch getal voor de verzegelden, waarmee waarschijnlijk de gelovigen uit de Joden worden bedoeld, ziet Johannes een grote schare, de gelovigen uit de hele wereld. Dus ook de gelovigen uit de heidenen. Hieruit blijkt dat het heil niet alleen voor Israël is. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon. En toch zijn al diegenen bij God met name bekend. Want de Heere kent degenen die de zijne zijn. Ieder van hen die daar staat is een kind van Sion geworden. Stuk voor stuk zijn ze getrokken met koorden van eeuwige zondaarsliefde vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar en heerlijk licht. Op wat voor wijze ze ook getrokken werden, sommigen van jongs af aan, anderen heel onverwacht, denk aan Paulus, die gearresteerd wordt op de weg naar Damascus. Ze zijn allen gewassen in het bloed van Christus. Gemeente Johannes, die wil vanmorgen vanuit dit woord, door de werking van de Heilige Geest, ons oog daarop richten. Hoe groot is de heerlijkheid die de Heere zijn volk, zijn kerk bereid heeft. En als we nog geen zekerheid hebben over de vergeving der zonden, dan mag dit gezicht ons aansporen om dat te zoeken en dat te ontvangen. En dat kan geen uitstel leiden. Waarheen zijn wij op reis? Want er is ook die andere, die verschrikkelijke eindbestemming. Een grote menigte die niemand tellen kan. Iemand denkt: ja, maar dominee, het is toch een klein kuddeke, een klein overblijfsel. Als je het afzet tegen de meerderheid op deze aarde, dan is het inderdaad huiveringwekkend. Als we ons afvragen hoeveel mensen vandaag de Heere kennen, in ons land, onder ons volk, dan is dat een grote minderheid. En toch zal het, als we denken aan de hele wereld, een schare zijn die niemand tellen kan. Dat zegt iets over de kracht en de waarde van Christus bloed. Dat het genoeg is om zo'n schare zalig te maken. Gemeente, is de waarde van zijn bloed niet onuitsprekelijk. Als we dit gezicht van morgen zien. Het is ook een prediking van de kracht van de Heilige Geest. Want terwijl niemand hier meewerkt, er is immers niemand die God zoekt. En de duivel er niet één wil loslaten, vergadert de Heilige Geest zo'n menigte. Ook uit ons midden. Uit alle tijden en alle plaatsen. Want het trof me dat er staat, het is een schare uit alle naties. Dat betekent uit alle landen. Uit alle geslachten. Uit alle volken en talen. Met andere woorden, niet uit één volk, niet uit één bepaalde groep mensen, niet uit één kerkelijke gemeente of kerkverband, maar uit de hele mensheid naar al zijn verdelingen. Is dat geen rijke gedachte? Ik bedoel, de Heere slaat in zijn werk geen volken over. Niemand is hier buiten gesloten, omdat hij uit een bepaald goddeloos geslacht afkomstig is. In de hemel is ook geen rassenscheiding. Je zou die mensen uit zoveel geslachten en culturen hier eens bij elkaar moeten brengen. Wat een ruzie en oorlog, moord en doodslag. Maar daar is voor de troon van God geen sprake. Ziet u ze in gedachten staan? Zwart en blank, geel en rood. Uit alle geslacht, volk en talen. Ziet Johannes, ze staan. In de hemel is ook geen kerkscheiding. Gemeente, daar zal het zijn één kudde en één herder. Kijk, hier in Oud-Beijerland en omgeving, en dat is overal, zijn er mensen die naar die kerk gaan, anderen gaan weer naar een andere kerk. Maar hierboven zal het één schare zijn. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Maar ik kan er wel naar verlangen, u niet. Dan zijn alle kerkmuren voorbij. Dan zal het één kudde zijn, één herder. Het is een ontelbare menigte. Kinderen, net zoals de sterren ontelbaar zijn. Maar de Heere kent ook die sterren bij name. En dat geldt ook hier. En weet je, al die mensen die verschillende talen gesproken hebben, die spreken hier één taal. Die zingen hier één lied. Die hebben één Heere van harte lief gekregen. En begeren alle met heel hun hart God groot te maken. Ze kennen diezelfde droefheid over de zonde, maar ook diezelfde vreugde in God door Jezus Christus. Manas zie ik daar in gedachten staan. Rachab, Saulus, Adams kinderen. Ze zijn eruit gehaald door het wondere werk van Gods geest. Naar Gods verkiezend welbehagen, onverdiend. Amazing grace. De menigte bevindt zich voor de troon van God en voor het Lam. Het Lam van God. Jongens en meisjes, daar wordt de Heere Jezus mee bedoeld. Die als een lam ter slachting geleid is. Ze zijn voor die troon gekomen, thuis gekomen, nadat ze hun aardse loop hadden beëindigd. hun strijd gestreden. Nu zijn ze geroepen voor de troon van het Lam. En ze staan daar, nee, niet om geoordeeld te worden. Gods woord spreekt over een ander staan voor de troon. Als we sterven, dan worden we geoordeeld, dan moeten we rekenschap afleggen. Waarbij tot de een gezegd zal worden, komt in, en tot de ander gaat weg van mij. Maar wanneer Johannes deze scharen ziet, is het oordeel al gehouden. De grote scheiding heeft al plaatsgevonden. En allen die vrijspraak hebben ontvangen, die staan hier. In lange witte klederen. Niet om geoordeeld te worden, maar om God eeuwig te dienen. Ze staan hier als dienstknechten voor de troon, dienstvaardig, tot Gods eer. Vaardig als een gewillig volk, gereed om hem eeuwig ongestoord te dienen. En wat wij soms zingen, geliefden, dat krijgt hier zijn vervulling. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het is een verloste schare. We hebben eerst gehoord over een ontelbare schare. Nu over een verloste schare. Ze staan voor de troon van God in zijn genadige nabijheid. Ze hebben nu altijd het oog op hem. Daar is God niet meer een God van verre. Ze mogen God zien van aangezicht tot aangezicht. Ze hoeven hun ogen niet meer neer te slaan, wat hier op aarde nog zo vaak moet gebeuren. Toch, ach Heere, wie ben ik eigenlijk? Zoveel zonde. Maar in de hemel hoeft dat niet meer. Mag dat ook niet meer. Want ze staan ook voor het Lam dat hun zo onuitsprekelijk dierbaar is. Het Lam dat geslacht werd om hun zonden, daar wordt het werkelijk waar. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Zonder dat er iets is wat bij hem vandaan trekt. Wat scheiding maakt. Als we de Heere mogen vrezen, ach, dan is er nog zoveel wat ons bij de Heere aftrekt, of niet? Dingen waar je weer zo in op kunt gaan. Maar voor de troon is dat voorbij. Dan zit er niets meer tussen. Terwijl er op aarde nog zoveel tussen kan zijn. Dan wordt ons hoogste verlangen vervuld. Dan zullen we doen wat we hier ten dele konden doen. God groot maken. Geliefden, kennen we het verlangen naar die grote schaar. Wanneer de Heilige Geest ons de ogen doet slaan op het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, dan wordt er iets gewekt van een diep heimwee. En misschien is dat wel een vraag van een jongere van morgen. Dominee, hoe kom ik daar? Want als ik dat zo hoor, dan is dat zo heerlijk om daar ook eenmaal te mogen staan voor eeuwig God groot te maken. Maar hoe kom ik daar? Zou dat nu ook voor mij kunnen? Het vervolg van de tekst geeft het antwoord. Let er eens op hoe iedereen eruit ziet. Ze zijn bekleed met lange witte klederen. En die lange witte klederen die geven aan hoe en waarom ze daar kunnen zijn. In vers 14 en 15 horen we er meer van. Ze hebben hun lange klederen gewassen. Wit gemaakt. In het bloed van het Lam. Iets wat op aarde onmogelijk is. Ik bedoel, als je iets wit wil maken wat smerig is, dan moet je dat niet in bloed wassen. Dan wordt het nog smeriger. Maar geestelijk gezien reinigt het bloed van de Heere Jezus van alle zonden. Hun klederen zijn wit gemaakt, gewassen in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht. Daarom. Wat wil dat zeggen, de klederen wit gemaakt in Christus bloed? Ze hebben reiniging van hun zonden gezocht en gevonden in het bloed van Christus. Totaal onrein en vuil voor God hebben ze een schuilplaats gezocht in Christus. Reiniging gezocht in zijn bloed. En wat door geen enkel ander middel kon, dat gebeurde door het bloed van het lam. Geliefden, weten we ervan om vuil voor God te staan in de nood van ons leven en geen enkel middel tot reiniging te hebben. Hoe word ik nu verlost van mijn zonde en schuld? O, wat een wonder als Christus zich dan aandient met zijn bloed. Weet iemand een ander middel om in vrede voor de troon van God te staan en hem te dienen? O, we moeten sterven aan alle andere middelen die wij zo graag aandragen. Alleen Jezus gerechtigheid kan ons bedekken. Met dat bruiloftskleed mogen we binnenkomen. Nee, dat kunnen we zelf niet verwerven. Dat kunnen we niet verdienen. Wij kunnen ons alleen maar vuiler maken. En laat dat onze nood zijn voor Gods aangezicht. Christus die zegt in zijn woord: ik raad u dat ge van mij koopt witte klederen, opdat gij moog bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Ik raad u dat ge van mij koopt. Weet u die troon van God, waarvoor die grote schare staat, is vandaag nog een genadetroon. Laat ons dan toegaan tot die troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. En genade vinden ter bekwame tijd. Die lange witte klederen, jongens en meisjes, die doen ook denken aan de versiering van een bruid. Misschien heb je pas wel een bruiloft gehad. En dan heeft zo'n bruid vaak zo'n prachtige witte trouwjurk aan. En zo wordt ze tot de bruidegom gebracht. Kijk, zo is deze schare die niemand tellen kan, geleid tot de bruiloftzaal, tot voor de troon en het lam. En de dag komt dat de bruid tot de bruidegom geleid wordt. Ze is gereinigd door het bloed van de bruidegom en gaat hem in vrede ontmoeten. Hoeveel dat kleed kost? Als het om aardse kleding gaat, dan zijn we nieuwsgierig hoeveel het kost. Hoeveel kost nu zo'n bruidsjurk? Vroeg laatst iemand. Maar de hoogte van de prijs van dat witte kleed, dat kan geen belemmering zijn wanneer u er alles tot de laatste cent toe hebt doorgebracht voor God. Het heeft God alles gekost, namelijk zijn enige geboren zoon. En hij wil het verkopen om niet schenken uit genade aan mensen die een hemelhoge schuld hebben bij God. Hebben we al zo'n wit kleed? Kleed van de gerechtigheid van Christus, gewassen door zijn bloed. Johannes ziet niet alleen witte klederen, maar ook palmtakken in hun handen. In de oudheid waren dat tekenen van de overwinning. We kunnen het vergelijken met een krans die in de oudheid een overwinnaar ontving. Die grote schare bestaat uit overwinnaars die de goede strijd hebben gestreden. Overwonnen zijn de vijanden, de Satan, de zonde, de wereld. Ons eigen verdorven bestaan. in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Door Gods genade hebben ze volhard. We kunnen ook denken bij die palmtakken aan het Loofhuttenfeest. Op de eerste dag van het feest moesten de Israëlieten palmtakken nemen. En 7 dagen mochten ze vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer. Dat was een herinnering aan de woestijntocht, dat Loofhuttenfeest. De woestijntocht met al zijn strijd en moeite. En de verlossing die God gaf. De intocht in het beloofde land moest in gedachtenis gehouden worden, begrijpt u? De schare voor de troon heeft de pelgrimstocht afgelegd. De woestijntocht voleindigd. En nu is de vreugde van het heil in Christus tot volheid gekomen. De palmtakken zijn een teken van diepe vreugde jegens hem. Hij heeft het gedaan, volkomen. Geliefden, de hoop op de eeuwige vreugde heeft de eeuwen door velen aangegod in de strijd. Het is slechts een verdrukking van 10 dagen. En die vreugde in God door het geloof in Christus, die moet aan deze zijde van het graf wel gekend worden en bezongen worden om het straks volmaakt te zingen. Want Johannes ziet niet alleen. Hij hoort ook. En dan zijn we bij ons derde aandachtspunt. Een aanbiddende menigte. Een ontelbare menigte, een verloste menigte, een verloste schare en een aanbiddende schare. En zij riepen met grote stem: de zaligheid zij onze God die op de troon zit. En het lam. Johannes ziet een aanbiddende menigte. Degene die zalig worden, die weten aan wie zij de zaligheid te danken hebben. Absoluut niet aan henzelf. Ze leefden in hoe rampzalig ze door eigen schuld geworden zijn. En ze hebben gevoeld hoe onmogelijk het was om zichzelf te verlossen en zalig te maken. Ze konden maar 1 ding doen, net zoals u, jij en ik zondigen. En dat heeft de Heere hen laten zien in de weg van ontdekking en vernedering. God heeft hen verlost. En daarom geeft de schare voor de troon God de eer. En Johannes hoort hoe ze met grote stem roepen. Gemeente, wat zal dat een stem zijn geweest? Een stem die de hemel doorklinkt. Een stem van die grote schare die niemand tellen kan. Daar valt ieder koor bij in het niet. Ik weet dat sommige mensen hier uit de gemeente graag zingen en mooi kunnen zingen. Maar bij wat en hoe daar gezongen wordt, valt ieder koor in het niet. Wat zal het heerlijk zijn om daarbij te mogen horen. En wat zal het zijn om volmaakt te mogen doen wat hier door genade toch het liefste werk werd. God groot maken. Dat leren we hier, vrienden, jonge vrienden. Wat zingen we? Aan het begin van de preek gaf ik aan dat heel veel mensen zich proberen voor te stellen wat de hemel is en wat daar wordt gedaan. En ik zei toen, wij kunnen dat nooit ten volle bevatten. Want het is wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, wat God bereid heeft voor allen die in hem geloven. Vanuit onze tekst kunnen we wel iets over de hemel zeggen. Zij die daar komen, die beginnen met een machtige lofzang die nooit meer verstomt. Wat zal het eerste zijn voor de troon en voor het lam? En wat zal het vervolg zijn, de lofprijzing De zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam daarmee wordt aangegeven. De zaligheid komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Het heil is voluit van en door God, van en door het lam, alleen van de Heere. Geheel en al van de Heere en van het lam is de zaligheid. En als we de Heere mogen kennen, en dat hoop ik voor u allen, voor jullie allen, dan moeten we dat Heer al zeggen. Het is niet uit mij, het is alles uit Hem. En dat zal ook straks volmaakt klinken. Hij die op de troon zit, heeft onze zaligheid uitgedacht. Hij nam redenen vanuit zichzelf. Hij heeft gedachten der ontferming, des vredes gehad. En de schare wil ook uitspreken, ze is niet van ons en uit ons. En als dan gezongen wordt, die zaligheid is van het lam, dan is dat een herinnering aan Golgotha. Aan alles wat dat lam gedaan heeft en doet. Aan de zaligheid van de zijnen. Hoe zou het door de schade vergeten kunnen worden wat hij deed tot de zaligheid. Wat Christus heeft betaald om de zaligheid te verwerven. En wat hij door woord en geest gedaan heeft om de zaligheid toe te passen. Gemeente, zingen we het al mee met mond en hart. De zaligheid, zij onze God, die op de troon zit en het lam. Ik zei al, dit lied, dat moet hier op aarde in beginsel geleerd worden. Het is te laat als we het na ons leven nog moeten leren, dan zullen we het niet meer leren. Maar we kunnen het nog leren. Want het is nog genadetijd en die troon is een troon der genade. Het wordt geleerd in de weg van geloof en bekering. Geleerd op de leerschool van de Heilige Geest. Al meer geleerd. De zaligheid. Zij onze God. En zalig Hij. Zalig zij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, niet alleen voor het lichaam, maar vooral voor onze ziel. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kan. Gemeente, we werden vanmorgen meegenomen door Johannes op Patmos. Zullen we er straks bij staan? Door Gods genade, huiveringwekkend, als dat niet zo is. Want dat is de andere kant van onze tekst. Die hier van genade mogen leven. Die een nieuw hart ontvangen. Die met al hun zonde en schuld de toevlucht hebben genomen tot Jezus Christus. Die zullen eenmaal staan voor de troon. En die hemelse heerlijkheid, o hoe groot is het goed dat de Heer heeft weggelegd voor allen die in Hem geloven. En heb toch geen rust. Voordat je het mag weten, goede gronden, ook ik. O, wat een wonder, ook ik zal daar eenmaal bij mogen staan. Om dan eeuwig te zingen van Gods goede tieren heen. Amen. Gemeente, zingen we daarvan van Psalm 89. Het eerste en het achtste vers van de 89ste psalm. En daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En het achtste vers. Gij toch, gij zijt een roem. De kracht van hunne krachten. Versen 1 en 8 van Psalm 89.